In de voorbereiding zagen we dat de komst van de heerlijkheid des Heren berouw, schaamte over de zonde tot gevolg had. Vanmorgen willen we stilstaan bij troost, troost mijn volk. Wij lezen Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods staat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterken en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Jesaja 40 vers 1 en 2 is de tekst voor de prediking. Jesaja 40 vers 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zal u liedere God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Tot zover. Wij letten achtereenvolgens op de achtergrond, de bestemming en de inhoud van de troost. De achtergrond van de troost, de bestemming van de troost en de inhoud van de troost. Troost, troost mijn volk. Dat is een bevel. God wil dat zijn volk vertroost wordt. En dat hij een dubbel bevel laat uitgaan, laat zien dat het hem ernst is. Hij wil ook werkelijk troosten. Hij meent het. Tegen wie zegt de Heere dit eigenlijk? Tegen Jesaja. Tegen al zijn knechten. Al de knechten van de Heere hebben de opdracht om Gods volk te troosten. U leest in vers 3 en vers 6 een stem. En in vers 9 gaat het over verkondigers. Het zijn andere woorden voor de knechten van de Heere. Wat is dat eigenlijk, troost? Troost is een zaak die boven alle rampspoed en ellende van een kind van God uitgaat. Een zaak die boven alle rampspoed en ellende van een kind van God uitgaat. Er wonen op aarde heel veel bedroefde mensen. Dat komt door de zonde. De gevolgen van de zonde zijn bitter. In zekere zin ervaart iedereen dat we God hebben verlaten. En dat we hem vaarwel hebben gezegd. Vandaar alle moeite, alle pijn en alle verdriet op deze aarde. Maar Juda, het volk wat beoogd wordt, moet in ballingschap. Dat is niet aangenaam. Als stad en tempel verwoest worden, de bezittingen geroofd worden, en je van een vrije een slaaf wordt en weggevoerd wordt naar een vreemd land. Dat komt omdat ze gezondigd hebben. Dus zij ervaren de rampspoed en de ellende op een andere manier. Een mens heeft een strijd op deze aarde. Er wordt wat gehuild. En toch is de troost van vanmorgen niet voor iedereen. Want met de troost uit onze tekst wordt iets of iemand bedoeld die de oorzaak van deze ellende wegneemt. Straks zal een groot deel van de Joden blijven in Babel, dan inmiddels het Perzische Rijk. Dan hebben ze het naar hun zin. Dan voelen ze zich als vreemdelingen thuis in een vreemd land. Troost, troost mijn volk. Troost veronderstelt verdriet, leed, droefheid. Wat is er een smart in deze wereld gekomen? Bij alle welvaart is het troosteloos omdat de zonde in de wereld gekomen is. En daarmee de dood. En dat we God zijn kwijtgeraakt. Was dat nu ook onze ervaring in de achterliggende week? Nu de koopkracht minder wordt, er donkere wolken boven onze maatschappij hangen. Is dat nu ten diepste onze smart? De zonde is in de wereld gekomen en daarmee de dood. We zijn God kwijt. Kijk, daar ging het vorige week over. We hebben gezien in Ezechiël 43 dat de komst van de heerlijkheid des Heren schaamte over de zonde bewerkstelligde. Of een droefheid naar God. Is de Heere overgekomen in deze week? Hebben we iets gezien van dat wonderlijke soevereine dat hij niet met ons gedaan heeft naar onze zonden? Is hij verschenen in uw en mijn hart en leven? Dan was er schaamte. Dan was er droefheid. Een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid met zich meebrengt. En die mensen, wiens hart door rouw werd opengereden, begeren de balsem van de vertroosting. Die hebben een verlangen gekregen om aan zijn tafel te mogen zitten en vertroost te worden in hun geween. zeg mij, ik ben uw heil alleen. Want ten diepste kunnen alleen zij, die weet hebben van Gods vriendelijk aangezicht, God weer kwijtraken. En die kunnen alleen maar vertroost worden als ze opnieuw Gods vriendelijk aangezicht in Christus mogen ontmoeten. Als het goed is, komt er straks een rouwend volk aan de tafel. Die verdriet hebben over hun grote ongelijkvormigheid aan de Here. Die wenen over hun zonden. Die smart hebben omdat ze zo weinig de eer van de Here op het oog hebben. En ze komen met honger. Zeg u, die weer verschenen bent, tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Want uw komst is het die mijn heil volmaken kan. Het genadeleven kenmerkt zich door een droefheid naar God. En zulke zielen vertroost de Heer. Nee, die verlegen zijn om troost, omdat ze smart kennen in hun ziel. Openbaring 21 laat duidelijk zien dat al de kinderen van God aankomen met betraande ogen, ten spijt voor het juichend christendom. Want er staat dat God straks alle tranen van hun ogen zal afwissen. Ja, als er geen tranen zijn, dan valt er ook niets af te wissen. Dus ieder kind van God komt in het nieuwe Jeruzalem aan, met betraande ogen. Een christen is iemand die steeds weer weent. Daar kun je hem aan herkennen. En zalig, zegt de Heere Jezus, die nu wenen, want zij zullen vertroost worden. Die nu wenen, die zullen straks eeuwige blijdschap op hun hoofden hebben. Die nu wenen, die beginnen vrolijk te zijn om nooit meer in die blijdschap te eindigen. De zonde doet pijn in het leven van Gods kinderen. Kijk, sommige mensen hebben wel last van hun zonde. En beginnen ook wel bang om te sterven. En hebben nog in zekere zin een open geweten. Maar dat wordt vanmorgen niet bedoeld. Gods kind heeft pijn over de zonde. Als hij gezien heeft het grote offer dat de Heer Jezus ervoor betaalde. Dan is het alsof je hart doorstoken wordt. Als wij werkelijk door het geloof ook vanmorgen het brood eten en de wijn drinken. Delen in het offer van de Heer Jezus. Dan haat je de zonde, dat doen ze zeer. Dan wenste je van al je zonden verlost te zijn. Wat doet de zonde smart? Als je de Heer Jezus ziet worstelen als een worm en geen man. Omdat de toorn van God op hem drukt. Juist als je ziet dat je waardig bent om de toorn van God te dragen. En je ziet de Heer Jezus daar kruipen over de grond van Gethsemane. Omdat hij de beker wil leegdrinken. Dat voor jou. Dan ervaar je smart en verdriet in je hart. En in je ziel. Tranen over de onvolkomen heiliging. Er is een oprecht gebed geweest. O God, maak mij uw beeld gelijk. Maar je komt erachter dat je zo weinig zijn beeld vertolkt. En Satan zal er vanmorgen maar al te graag een schepje bovenop doen. En hij zal maar al te graag wijzen op de vlekken die er gekomen zijn op dat bruiloftskleed dat je uit de hand van de koning van de Heer Jezus hebt ontvangen. Wat zijn er een tranen, omdat je zo dikwijls afzwerft. De Heere verlaat. Dat de zonde soms weer de overhand heeft. Dat er geen lust is om zijn gemeenschap te zoeken. Ik heb het in het gebed gezegd. Wat zou er een verlangen moeten zijn om aan zijn tafel deel te nemen. Maar wat kan er dikwijls een opzien zijn. Dat brengt verdriet met zich mee. Gelovig avondmaal houden. Dat is een van de grootste dingen. Die je op aarde kunt krijgen. Er kan verdriet zijn vanwege geestelijke verlating. Waarom verstokt gij ons hart? Waar is hij die zijn geest in het midden van ons stelde? Als al Gods golven en baren over ons heen gaan. En dat die donkere nacht is van Gods verlating. In onze ziel, dan zijn daar tranen. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijzen dag en nacht, daarmee spotten durven vragen. Waar is God? Gij verwacht. Kijk, dat is de achtergrond, waartegen de Heer zijn knechten uitzendt. En dan zegt hij, zeg tegen zulke bedroefde zielen, namens mij, troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. We gaan naar onze tweede gedachte, de bestemming van die troost. Er staat in onze tekst, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Dus Gods volk moet getroost worden. De Heere zegt, het is mijn God en ik ben de God van dat volk. Uw God. Dat is wat. Dat je een God hebt. In zekere zin heeft ieder mens een God. En wij moeten ook allen voor die God verantwoording afleggen. De uitdrukkingen mijn volk en uw God verwijzen naar zijn bijzondere verbondsrelatie die hij heeft met het volk van Israël. En nu wordt de troost gepreekt aan heel dat volk. Dat mag ik vanmorgen doen. Die wonderlijke troost waar ik zo duidelijk nog iets over hoop te zeggen, die preek ik voor u allen. Want als het gaat om die verbondsrelatie, dan betekent dat in de eerste plaats dat dit woord tot u allen komt. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Maar ik heb zojuist al gezegd, dat straks, als de ballingschap gaande is, een groot deel van het volk zich thuis voelt in Babel. En later in dat rijk van de Perzen. En als ze onder koning Kores gelegenheid krijgen om terug te keren naar het land van de belofte. En om de tempel te herbouwen. Dan blijft verreweg het grootste deel achter. Om het maar heel eenvoudig te zeggen, het grootste deel van het bondsvolk heeft geen heimwee naar God. Want droefheid naar God, smart over de zonde, dat zijn eenvoudige andere woorden voor heimwee naar God. Dus ik preek wel vanmorgen voor heel de gemeente de troost des Heren. Maar ik vrees dat het grootste deel, en straks zal er weer een zichtbare scheiding vallen, ik vrees dat het grootste deel onder ons geen heimwee naar God heeft. En daarom ook geen belang heeft bij de troostprediking. Het wordt u wel gepreekt, maar u ziet er geen heil in. U heeft er niets aan. Daarom is het goed om nader te kijken wie er met dat volk van God bedoeld worden. Troost, troost, mijn volk, zal u liever God zeggen. En het volk van God die de troost zo hartelijk begeren, wordt in vers 2 nader omschreven als spreekt naar het hart van Jeruzalem. Dus de troostprediking, zoals die straks nader uiteengezet wordt, dat is nou echt een prediking voor het hart van Jeruzalem. Al die uitdrukking die komen we eerder tegen in de Bijbel, namelijk in Rut 2. Dan zie je Rut de Moabitische, die de onberouwelijke keus daar heeft gemaakt op de grens van Moab en Israël. Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. We zien haar op een van de akkers van Boas, waar ze bij geval gekomen was, aren lezen. Je ziet een gebukte vrouw. En zij maakt gebruik van het recht dat ze ontleent aan de wet die voor vreemdelingen, weduwen en wezen is gegeven. Zij mag de aren oprapen die per ongeluk gevallen zijn en zijn blijven liggen. In de regel een schamelpositie. Een hele dag bukken, een hele dag zweten in de zon, een hele dag een stijve rug als het ware, om zomaar een handjevol aren op te rapen. En terwijl zij daar op het veld gebukt wandelt en die aren opraapt, dan geeft ze daarmee te kennen, ik ben een vreemdeling. Ik hoor niet bij het volk van God. Maar dan komt Boas. En haar gestalte valt Boas op. En als dan Boas Rut gaat aanspreken, dan spreekt hij zulke ongelooflijke, lieflijke woorden. Hij noemt haar mijn dochter. En hij zegt, gaat niet om op een ander veld om daar aarde te lezen, de jongens zouden je lastigvallen. Blijf hier. Hij geeft haar al een voorschot. Hij zegt, je mag eten met de jongens en je mag drinken. Je mag bij hen aan tafel zitten. Het is alsof hij zegt, je hoeft je geen vreemde te voelen. Je hoort als het ware bij ons. Hij spreekt naar haar hart. En daar wordt ze zo klein onder. Ik hoor niet bij het volk, ik ben een vreemde. Waarom spreekt u toch zulke lieflijke woorden tot mij? Het is mij wel aangezegd, alles wat u gedaan hebt. Ik heb gemerkt, ik heb gezien, ik heb gehoord, ik heb geproefd waarom u doet zoals u doet. Kijk, en dat is spreken naar het hart van Jeruzalem. De Heere kijkt naar het oogmerk. Hij kijkt naar ons hart. Boas wist waar het Rut om te doen was. Kijk, en dat is nu het volk van God. Die zo vanmorgen in de kerk gekomen zijn. De Heere peilt het hart, het oogmerk. Zij gaan niet aan de tafel op grond van een dode belijdenis. Ze gaan niet aan vanuit gewoonte. Ze gaan niet aan om van anderen gezien te worden. Maar de Heere weet waar het zijn volk om te doen is, als ze aan zijn tafel komen. Dat spreken naar het hart, dat vind je ook in Marcus 2. Die verlamde, die van vier gedragen wordt. Hij kan zelf niet bij de Heere Jezus komen, want hij is totaal verlamd. Hij kan niet lopen. Vier vrienden brengen hem bij Jezus. Wat wil deze verlamde bij Jezus? Wat wilt u aan zijn tafel? En als die vier vrienden het dak hebben opengebroken en ze laten hun verlamde vriend zakken aan de voeten van Jezus, dan ziet Jezus in het hart waar het deze man om te doen is. Is hem niet te doen dat de gevolgen van de zonde worden weggenomen? Daar bidden wij zo vaak om. Maar de Heere Jezus peilt zijn hart en hij vertroost deze verlamde. Mijn zoon, bij uw zonden zijn u vergeven. Dat is het waar het deze man om ging. Hij wilde liever op deze aarde verlamd door het leven gaan als zijn zonden maar vergeven waren, dan dat hij straks wandelen door het leven zou gaan, een aangenaam leven zou hebben, maar zijn zonden waren niet vergeven. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen, lig het weer goed, Heere, mag ik smaken en zien dat u goed bent, en dat u de schuld uw volks, ook van mij, uit uw boek hebt gedaan, en dat u geen van mijn zonden meer aanziet, alleen om het lijden en sterven van Christus. Troost, troost mijn volk, dat is een volk dat verlangt, dat naar het hart gesproken wordt. U weet toch, Heere, hoe ik hier zit. U weet toch waar het mij om begonnen is. Vertroost mijn ziel. De Heere doet het. Hij zegt het. Uw zonden zijn u vergeven. Hij laat het proeven in de tekenen van brood en van wijn. Troost, troost mijn volk. Zij worden ook in Lucas 1... of in Lucas 2 nog nader omschreven, in de geschiedenis van Simeon en Anna. Dan worden deze mensen genoemd zij die de vertroosting Israëls of de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ik heb al gezegd, en ik zeg het nog een keer, ik preek wel voor een ieder de troost die hier beschreven staat. Alleen zij die de vertroosting Israëls en de verlossing in Jeruzalem verwachten, zullen daar ook in delen. Simeon wordt door de Heilige Geest gedreven om de tempel in te gaan. En daar was ook Anna, een weduwe van omtrent 84 jaar. En er waren er meerdere die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus te midden van dat uitwendige bondsvolk is de troost bestemd voor diegenen die uitzien naar de geestelijke verlossing. Wij worden niet vertroost op grond van onze belijdenis, maar te midden, maar voor hen die de troost te midden van hun ellende nodig hebben. Wat is dat, de vertroosting Israëls? Dat is de Heer Jezus zelf. Als Simeon de Heer Jezus in zijn handen heeft, dan zegt hij, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Waarom kan Gods kind alleen maar vertroost worden met de Heer Jezus? Waarom is hij de enige troost in leven en in sterven? Wel, omdat alleen op grond van zijn werk er vrede is met God. Alleen als wij door het geloof het kruislijden van de Heere Jezus hebben mogen omhelzen, zal ons toegeroepen worden, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En dan moet je goed luisteren. Verdrietig volk van God. Als soms de vertroosting ontbreekt, dan is de trooster nog steeds aan de rechterhand van de Vader. Daarom staat er, zal u liever God zeggen. Dat is een belofte. En die belofte wordt vanmorgen verzekerd in de tekenen van het sacrament van het heilig avondmaal. Onze laatste gedachte, de inhoud van die troost, roept haar toe. Het wordt je als het ware van verre toegeroepen. Waarom? Wel, de tollenaar staat van verre, achter in de tempel. Hij durft niet naderbij te komen. Roept haar toe. Dat geldt niet voor die mensen die o zo vrijpostig zijn. Dat is wat anders dan de vrijmoedigheid des geloofs. Roept haar toe, bedroefde ziel. Wat is dat, dat toeroepen? Datzelfde Hebreeuwse woordje, dat lees je ook in Jona 1 vers 2. En daar is het vertaald met predik tegen haar. Nu gaat het mij niet om dat woordje tegen, maar om dat woordje prediken. Dus dat toeroepen, dat is de prediking. Dat is de stem van de levende God zelf. Door meneer Boren zegt in een van zijn avondmaalspreken, dan haalt hij een man aan. Die zo gelovig aan het avondmaal mag zitten. Dat hij zegt, ik ontving het brood niet meer uit de hand van de dienaar. Maar als uit de hand van Jezus zelf. Roept haar toe. Dan hoor je het niet meer uit de mond van Gods knechten. Maar dan hoor je zijn eigen stem. En daar is het Godskind ook om begonnen. Net als er staat dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Je moet het zeker weten. Je moet het zelf uit zijn mond hebben gehoord. Je moet het als uit zijn hand hebben ontvangen. Want geloven is o zo'n persoonlijke zaak. Daaraan kun je ook weten of je waarlijk gelooft. Dan zul je ook waarlijk de troost deelachtig zijn. Als het een zaak is tussen God en je ziel alleen. Ja, dan kunnen al de duivelen uit de hel je op dat moment aanvallen. Maar dan heb je vrede in je hart. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat dan? Drie machtige zaken. In de eerste plaats roep haar toe dat haar strijd vervuld is. De tijd van oorlog is voorbij. En dat woordje strijd, dat mag ook algemener betrokken worden. En dan betekent het lijden. Dus wij zouden ook mogen vertalen, roep haar toe, dat haar lijden voorbij is. Dus de ballingschap was een strijd voor degene die de vertroosting Israëls verwachten. Ze voelden zich daar niet thuis. Ze zagen uit dat de 70 jaarweken vervuld waren. Ze verlangden ernaar om weer terug te keren naar het land van de belofte. Maar ook alle lijden. Is Kores niet het uitverkoren werktuig om de Joden zonder meer terug te laten keren naar het land van de belofte? Welke strijd met wet, zonde en duivel is er nog te voeren als Christus in het hart komt? Roep haar toe. Dat haar strijd vervuld is. Christus heeft de strijd gestreden en heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En als u het liever wil vertalen met lijden, dan is Christus niet langer daar die worm die kruipt over de grond van Gethsemane. En die strijdt met het recht van God. En die lijdt omdat hij de beker leeg drinkt. Het mag uitgeroepen worden. Het is volbracht. O, juist degene die zo bekommerd zijn vanwege hun schuld en zonde. Zij worden vertroost. Het is genoeg. Het is volbracht. De kop van de slang is op Golgotha vermorzeld. Christus heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Daarom ook dat tweede, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Alles wat niet recht is, alles wat niet in overeenstemming is met de heilige wet van God, het is verzoend. Israël zat om eigen schuld in Baal. Het oordeel wordt de eerste hoorders van Jesaja aangezegd. Maar tegelijkertijd wordt er verkondigd, verzoend, een welgevallen. God zal niet meer op uw toren, dat is wat. Als je achter in de tempel staat en er wordt toegeroepen dat God om Christus wil een welgevallen heeft in u, zondaar. Roep haar toe dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat is de vergeving van zonde. En de zonde van Israël was groot. Die deed zeer. Want zij hadden gezondigd tegen het licht en tegen de liefde van God in. En dat is misschien wel de bitterste aanvechting in zo'n week van voorbereiding. Heere, u was het zo waard om gediend te worden. En ik heb het er zo laag afgebracht. U hebt mij dikwijls zo bezocht. Ik heb tegen uw licht en tegen uw liefde gezondigd. Roept haar toe dat haar ongerechtigheid is verzoend. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Hoe je dat dubbel ontvangen ook wil uitleggen. Je komt er altijd op uit. Er is genoeg gestraft. Hoort u dat? Dat wil nu dat de Heere, dat van de Heere verkondigd en gezegd wordt tegen dat volk dat zo bedroefd is. Er is genoeg gestraft. Dat volk dat van verre staat en God vreest, want je hebt het er altijd weer naar gemaakt dat de Heere je zou straffen. Maar er is genoeg gestraft. God heeft geen lust meer om de zonde te straffen van al degenen die op Christus mogen zien. Dat is wat. De schuld is volledig afgehandeld. Of misschien betekent het zelf, waar Paulus later schrijft, waar de zonde meerder is geworden, daar is de genade veel meer overvloeiend. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. Is er nog één zaak vanuit de tekst die aanvechting en strijd oproept in het leven van Gods kind. Als u het goed heeft gelezen, dan wordt telkens de voltooide tijd gebruikt. Haar strijd is vervuld. Haar ongerechtigheid is verzoend. En ze heeft van de hand des Heren dubbel ontvangen voor al haar zonden. En dat terwijl je zo de zonde kunt ervaren in je hart. Dat de ongerechtigheid zo levensgroot voor je staat. Of misschien wel dat je zo in die aanvechting bent. Dat Gods vriendelijk aangezicht verborgen is. En dat hij als het ware het masker van de duivel heeft opgezet. Het kan zo zijn dat de ervaring van een kind van God vanmorgen niet overeenkomt met wat er in de tekst toegeroepen wordt. In de eerste plaats betekent deze voltooide tijd de zekerheid van de belofte. Het is voor God zo zeker dat hij het doen zal, als of het al voorbij is. Want terwijl Jesaja deze woorden verkondigt,
Moet het volk de ballingschap nog in? En moeten zij de pijn van de zonde nog gaan ervaren? En de eerstvolgende knechten na Jesaja, als zij deze woorden verkondigen, dan verkondigen zij dat tegen een volk dat midden in de ballingschap zit. Ik denk aan Jeremia en aan Ezechiël. Gods belofte is zo waarachtig. In de ogen van God zijn al de zonden al vergeven. Daarom betekent in de tweede plaats deze voltooide tijd. Wat houdt u nu voor waarachtig? Gods belofte of uw ervaring? Weet je wat de Heere nu doet aan zijn tafel? Nu laat hij Gods kinderen het tegenovergestelde ervaren in hun strijd en in hun aanvechting. Wijst hij ze op de vastheid en de onveranderlijkheid van Gods belofte. Wel, dan ervaar je iets van de hemel in je hart. Dat de ongerechtigheid is verzoend. De strijd is vervuld. En je van de handen, Heere, dubbel ontvangen heeft. Werkelijk waar. Alle lijden en alle strijd is straks voorbij. Als de vermoeide pelgrim thuis mag komen in de hemel. En vanmorgen zegt de Heere tegen die vermoeide. Maar in mijn ogen is het zo. En het geloof houdt God en zijn woord voor waarachtig. Amen.